Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Vanmiddag is er een open zondagschoolmiddag. Dus om 14:15. Dan bent u welkom om aanwezig te zijn op onze zondagschool. Gisteren 1 februari mochten broeder en zuster van de Sluis uit Gods hand wederom een gezonde dochter ontvangen. Haar naam is Delia Jobina. En zij noemen haar Delia. Aanstaande donderdag is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. En de spreker is dominee J. van Rijswijk. Zaterdag is er een real-time jongerenavond in de Prins Maurits scholengemeenschap. Dan zal dominee J. T. Pronk spreken over het onderwerp De Laatste Vijand. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 145, de versen 5 en 6. 145, de versen 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. En vers 6, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. 119, vers 17. Na we geluisterd hebben naar de tucht en de belofte van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen verder gaan met het lezen uit Johannes hoofdstuk 9. En vandaag bezien wij de versen 8 tot en met 34. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Dat is Johannes 9, de versen 8 tot en met 34. En daar lezen wij Gods woord en de woorden van onze tekst. De geburen dan, en die hem tevoren gezien hadden, dat hij blind was, zeiden, is deze niet die zat en bedelde? Anderen zeiden, hij is het. En anderen, hij is hem gelijk. Hij zeide, ik ben het. Zij dan zeiden tot hem, hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide, de mens, genaamd Jezus, maakte slijk en bestreek mijn ogen en zei tot mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem, waar is die? Hij zeide, ik weet het niet. Ze brachten hem tot de Farizeeën. Hem namelijk die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. De Farizeeën dan vroegen hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. En hij zei tot hen, hij legde slijk op mijn ogen. En ik wies mij en ik zie. Sommigen dan uit de Farizeeën zeiden, deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. Ze zeiden wederom tot de blinde, gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide, hij is een profeet. De Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden. Totdat zij geroepen hadden de ouders van degene die ziende geworden was. En ze vroegen hun zeggende, is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden, wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hem zelf. Hij zal van zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden. Want de Joden hadden al reeds tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn ouderdom, vraagt hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zeide, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden wederom tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u al reeds gezegd en ge hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Ze gaven hem dan scheldwoorden en zeiden, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mens antwoordde en zeide tot hen, hier is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is. En nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort. Maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. Van alle eeuwen is het niet gehoord dat iemand eens blind geborenen ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zij antwoorden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonden geboren en leert gij ons? En ze wierpen hem uit. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. In ons gebedgemeente willen we ook denken aan zuster Kiviet Ververs. Ze is afgelopen maandag geopereerd aan haar elleboog. Is nu opgenomen in het zorghotel te Nieuw-Rijsenburg voor revalidatie. En ze mag het redelijk maken ze ook morgen te beginnen met fysiotherapie. Zullen we samen bidden. O Heere, hoe heerlijk is uw naam. En hoe rijk is het dat de engelen voortdurend u toezingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En zij getuigen het dat de ganse aarde vol is van uw goedertierenheid. En zo is het. Wij ontvangen vele blijken van uw goedheid. Het feit dat wij vanmorgen in vrijheid konden opkomen naar uw huis. Wat wij misschien heel gewoon vinden. Maar het is een blijk van uw goedheid. Heere, dank u dat het weer zondag mag zijn. Dank u dat u de rustdag hebt ingesteld. En dat u dat na de schepping gedaan hebt. En dat u zelf gerust hebt. En dat u, Heere Jezus, gesproken hebt dat uw Vader de rustdag had ingesteld voor de mens. En zo mogen wij ook rusten. Ja, dat is wel een actief rusten. Want we mogen in uw huis bepaald worden bij wie u bent. We mogen actief nadenken over u. Over uw werk, over de rust die blijft voor Gods kinderen. En dat er ook in ons hart een verlangen mag zijn om in die vrede te wandelen die u geeft, Heer Jezus. Een vrede die er ligt in het volgen van uw geboden, in het leven naar uw wil. Heere, wij zondigen tegen uw geboden. En zo willen wij u dat ook belijden op deze zondagmorgen. Ook in de afgelopen week met vele gedachten en woorden en waar we ook mee bezig waren. We belijden u, Heere, dat wij tegen al uw geboden gezondigd hebben. En dat we nog zo blind zijn dat we dat niet eens zien. Dat we zo ongevoelig zijn dat we dat niet eens vaak beseffen. En zo belijden wij het voor u, dat wij doof zijn en blind, dat wij gans melaat zijn, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Niemand van ons kan voor u bestaan, want er is niemand die goed doet. U keek uit over het gehele menselijke geslacht. En u zocht of er één was die rechtvaardig was, die u zocht en u vond er geen één, ook wij niet. En daarom, Heere, belijden wij voor u onze verdorvenheid. Ook al voelen we dat misschien niet en misschien zien we het ook niet, maar Heere, we belijden het u wel en wij vragen u of u onze blinde ogen wilt openen, dat wij onszelf mogen zien zoals u ons ziet, opdat wij zondaar voor God mogen worden en dat we heel klein voor u mogen zijn en dat we toch zouden luisteren naar uw stem, naar uw woord. O Heere, wel gelukzalig is de mens die leert te wandelen achter u aan. dan wordt de volkomen gerechtigheid van Christus hem toegerekend. Dan ziet u geen schuld en zonde meer aan. En dan wil zo'n mens ook leven, zo dicht mogelijk bij u en bij uw woord. Heere, leert u het ons ook zo te doen, dat u de hoogste plaats ontvangt in ons leven, dat u alles voor ons wordt. Heere, wilt u wat u gewerkt hebt bevestigen? Wilt u het geestelijke leven versterken? En wilt u krachtig werken in ons midden? Dat bidden we u voor jongeren. Dat bidden we u voor kinderen. Ook voor vanmiddag de zondagschool en de open middag. Geef dat er ouders ook bij aanwezig zullen zijn. En dank u voor onze zondagschool. En voor hen die zich daarvoor geven. En die ook zichzelf verloochenen om op een zondagmiddag hier te komen en onderwijs te geven. Zegen hen, Heere, en geef dat ze er een zegen van mogen overhouden en dat onze kinderen ermee goed zullen zijn met dat onderwijs. En wilt u zo werken, Heere, ook onder de jongeren, onder de catechisanten. Heere, leer hen u te kennen als de God van liefde, van vreugde, van vrede. En dat ze een hartgrondig hekel krijgen aan elke vorm van zonde. Wil toch zo werken onder onze jongeren, Heere. Gedenk de vaders en de moeders in de opvoeding van de kinderen. Geef hen kracht en liefde. Heere, laten onze, ja, onze broeders en zusters in de gemeente een voorbeeld mogen zijn van godsvrucht. Ook in hun gezin. En zegent u de ouderen, Heere, dat ze tot zegen mogen zijn door wijsheid, door godzaligheid. Heere, zegent u het werk van de kerkenraad, bedouwde broeders, ouderlingen en diakenen. En gedenk uw dienaar, ook vanmorgen onder het bedienen van uw heilig woord. Heere, maak het wel en verheerlijk uzelf. En geef toch steeds weer licht en zicht op uw heerlijk woord. Heere, wij bidden u voor zuster Kiewiet. Heere, ze heeft heel wat moeten meemaken. Eerst haar man naar het graf brengen. En toen zelf haar heup gebroken en een elleboog. Tweemaal door operatie heen gegaan. En nu moet ze in Nieuw-Rijsenburg een tijd blijven om te revalideren. Heer, het zal toch voor haar ook niet gemakkelijk zijn. Maar wilt u haar sterkte zijn? En laat ze mogen steunen op u. Misschien als nooit eerder. En dat ze mag ontdekken, heel persoonlijk, hoe goed u bent. Dat haar hart mag smelten onder uw goedheid, en dat ze als een arme zondares mag schuilen bij u, Heere Jezus Christus. Wilt u herstel geven en kracht schenken om de fysiotherapie te kunnen doen? Heere, wat een blijdschap hebt u gegeven in het gezin van onze broeder en zuster van der Sluis. Heere, u hebt hen voor de zesde maal een gezonde dochter gegeven. Een wonder uit uw hand. Wat een rijkdom, wat een blijdschap. U hebt moeder geholpen door de bevalling heen te komen. En Delia mocht geboren worden. Een schepsel uit uw hand. Heere, heb dank voor al uw goedheid. En zegen deze ouders in de opvoeding van hun zes dochters. Heere, verblijd hen door uw werk in hun eigen hart en in het hart van hun kinderen. En geef, Heere, dat uw naam daar geëerbiedigd en gevreesd zal zijn. En dat zo ook Delia opgevoed mag worden in de vreze en de vermaning des Heren. En dat zij opnieuw geboren mag worden door de kracht van uw geest. Heere, we willen u ook bidden voor hen onder ons die het weten van hun ouders of die het zelf nog hebben meegemaakt wat de ramp op 1 februari 1953 teweeg gebracht heeft. Toen het water hier ook in de kerk stond, het vuile zeewater. En Heere, wat een schrik was het. Geliefden gestorven, schoolkinderen die niet meer terugkwamen. Heere, gedenk hen die er nog onder lijden. En wij danken u dat u ons hebt beveiligd, ook menselijke wijs door het werk wat door kundige handen verricht mocht worden. Maar Heere, wij zijn toch in alles van u afhankelijk. Er kan toch van alles gebeuren. Heere, wij worden door u bewaard. Ook hier, in dit deltagebied. En zo danken wij u voor uw bewaring. Maar Heere, geef ook verootmoediging. Dat wij met al uw gunsten en al uw beveiliging en bewaring, dat we toch in de wegen van de zonde gegaan zijn. Heere, hoe vreselijk. Breng tot bekering, Heere. En dat we niet gaan wijzen naar een ander, maar dat we het zelf gaan zien van ons eigen leven. En dat we heel klein voor u worden en schuldig. Zo zult u de eer ontvangen. Heere God, verheerlijk uw naam. Zegent u ook het werk dat gedaan wordt, Heere, met hulpverlening, met diaconale zorg. Ook het werk wat in Rotterdam gedaan mag worden, ook in de wijk Rotterdam-West. Heere, wil ook daar uw licht laten schijnen onder mensen die daar zijn komen wonen, die er jaren geleden niet woonden. Heere, laat het kruis van de Heere Jezus opgericht mogen worden ook daar. En wil u zegen en ontferming schenken. Heere, hoor zo ons gebed. Doe weg onze zonden. En zie ons aan om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk. En de tweede collecte op deze hulpverlening zondag is voor Thuis in West. Dat is Rotterdam West. U kunt in de hal van de kerk een folder meenemen over het doel van deze collecte. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. En laten we dan zingen Psalm 35, de versen 1 en 9. 35, 1 en 9. Geliefde gemeente, vorige week zagen wij hoe de Heer Jezus omzag naar de blind geborene. Niemand zag hem, maar Christus zag hem wel. De Heer Jezus heeft toen van zijn spuug slijk gemaakt van de aarde en op de ogen van die blinde gestreken. En heeft hem toen gezonden naar het badwater Siloam om zich daar te wassen. En dat deed hij. En hij kwam terug ziende. De Heer Jezus deed daarmee een groot wonder. En daar willen we over nadenken. Over de genezing van de blind geborene. En dit wordt in de eerste plaats bekeken. En in de tweede plaats beleden. En in de derde plaats bestreden. De genezing van de blind geborene. Dit wordt bekeken. Dit wordt beleden. Dit wordt bestreden. Dus deze blind geboren jonge man is gehoorzaam geweest aan de Heere Jezus. Ook al hebben de Farizeeën een bepaling gemaakt dat op de Sabbat niemand deeg mag maken en het maken van speeksel, klei of slijk, dat werd geacht als een vorm van kneden. En dat was zonde. Dat was in strijd met hun Sabbatsgebod. En zo heeft de Heer Jezus naar hun begrip de Sabbat geschonden, zoals later zal blijken. En de jonge man is toen gegaan in gehoorzaamheid naar het badwater Siloam. En zo is deze jonge man, door te luisteren naar de Heere Jezus, komt hij in moeilijkheden. Hij komt in conflict met de Farizeeën. Hij moet een keuze doen. Hij moet gehoorzaam zijn aan de Heere Jezus. Hij moet naar het badwater gaan, zich wassen. En dat wassen mocht waarschijnlijk ook niet op de Sabbat. Er moest algehele rust zijn, maar de jongen ging dat doen in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. Hij moest een keuze doen, zich onderwerpen aan de bepalingen van de Farizeeën of luisteren naar de Heer Jezus. En hij luistert naar de stem van Jezus. Hij moet duidelijk hier een keuze doen. Dat zal niet eenvoudig voor hem geweest zijn. Het zal voor hem ook een geloofsbeproeving geweest zijn, zagen we vorige week al. En misschien kent u dat ook in uw leven. Dat u voelt dat u een keuze moet doen. Een keuze, en u weet voor wie. Voor de Heer Jezus. Maar dat vindt u best moeilijk. U bent benauwd om dat te doen. Want wat zullen de mensen ervan zeggen? En wat zullen je vrienden ervan zeggen als je duidelijk kleur bekent? En als je rustig partij kiest en in ootmoed en liefde beleidt dat het woord van de Heere voor jou alles bepalend is. Dat je zijn woord voor de waarheid houdt. En dat de Heere Jezus alles voor je geworden is. En dat u daarom naar hem wil luisteren. Om daarmee voor de dag te komen. Om dat duidelijk te belijden. Dat kunt u ook best moeilijk vinden. En toch weten wat we behoren te doen. En zo moest deze jonge man ook een keuze doen. En hij deed het. In vertrouwen op de Heere. Hij deed het. En zo is hij gegaan naar Siloam. Hij ging in verwachting van redding door de Heer Jezus. En wat zal dat heerlijk voor hem geweest zijn toen hij daar was en zijn ogen gewassen heeft. En toen kon licht te stromen in zijn ogen en hij zag alles helder. Wat zal dat geweest zijn voor deze jonge man? In vertrouwen op de Heere ging hij, in gehoorzaamheid aan zijn woord handelde hij en hij werd niet beschaamd. Hij mocht zien, maar dit was nog maar het begin. Want straks, dan zal hij de koning in zijn schoonheid zien. Dan gaat de Heere Jezus zichzelf aan hem openbaren. Want die jonge man heeft nog nooit de Heere Jezus gezien. Het was zelfs zo, deze jonge man heeft nog nooit iets aan de Heere Jezus gevraagd. En toch gaf de Heere hem al zoveel. Hier zien wij de goedheid van God. En de jonge man die wist ook nog zo weinig. U weet veel meer dan die jonge man. Al hebt u niet meegemaakt wat hij meegemaakt heeft. Maar u weet dat de Heere Jezus de gezonden is van de Vader. U weet dat hij de ogen van de blinden opent. En u weet dat hij gestorven is aan het kruis als een volkomen betaling voor de zonde. Dat hij opgestaan is uit de doden, opgevaren naar de hemel. Dat hij zijn Heilige Geest uitstort en wil schenken aan allen die hem daarom vragen. U weet zoveel meer. Zou het dan niet nodig zijn voor u en mij met al de kennis die wij hebben, dat wij de Heere ook gaan vragen? Gaan vragen. Heere, open mijn ogen. Die blinden vroegen niet om en kregen het al. Hoeveel te meer als u gaat vragen, zal de Heer het niet doen. Dat terwijl u aan het vragen bent, misschien wel gedurende een tijd, dat u anders begint te vragen. Dat u gaat vragen meer en meer in verwachting, omdat uw ogen toch al aan het open gaan zijn voor hem, voor die koning. Als u vraagt, dan zult u hem zien in zijn macht en in zijn liefde om zondaren zalig te maken. Dat gaat ook gebeuren met deze blindgeborene. Want de blindgeborene kon weer zien en wat deed hij toen? Ik denk dat hij zijn ouders wel gesproken heeft. Want straks durven zijn ouders niet te zeggen wat er gebeurd is. Maar hij zal naar zijn ouders geweest zijn. Om het te zeggen. Vader, moeder, kijk. Maar hij bleef daar niet. Nee, ik moet terug. Ik moet naar de tempel, daar is hij. En hij ging terug naar de tempel. Waarom? Omdat hij de Heer Jezus wil bedanken. Omdat hij wil neervallen aan de voeten van de Heere Jezus en hem aanbidden, want dit kan God alleen doen. Dit is nog nooit gebeurd bij iemand. Hij moet van God zijn. Hij wil bij de Heere Jezus zijn. En daarom ging hij terug naar de plaats waar de Heere Jezus het laatst was. Misschien is hij er nog. Kijk, dat is een teken van waar geloof dat uitgaat naar de Heere Jezus. Dat niet zonder de Heere kan. Dan kunt u bij uzelf nagaan. Of het geloof bij u werkt. Waar gaat u naar uit? Waar gaat u naartoe? Niet met een formeel gebed. Maar met uw hart. Met de drive van uw leven. Van uw ziel. Het richt zich op hem. Ik kan niet zonder hem. Om hem pleit u, naar hem zucht u, in verborgen plaatsen weent u om hem in uw leven. Mag dat zo zijn? Dat is al een teken van geloof. Heb goede moed en ga door, want hij zal u niet beschamen. Want het geloof wil juist bij de Heere Jezus zijn. Het geloof wil dat de Heere Jezus het leven gaat vullen. En zo kwam de jongen ook terug. Maar inmiddels is de Heere Jezus verder gegaan. Hij zag de Heere Jezus niet. Al kon hij wel zien. Maar hij vond hem niet. Maar de Heere doet nooit half werk. De Heere is zo wijs in het omgaan met zijn kinderen, in zijn onderwijs, de tijd die de Heere neemt, de gelegenheden die de Heere neemt. Hij weet precies wanneer de Heere moet komen. De Heere weet dat alles. Hij is nooit te laat en nooit te vroeg. U komt ook nooit beschaamd uit met hem. Het zal ook niet gebeuren met deze blindgeborene die nu weer kan zien. De Heere ging expres even weg, niet ver weg. De Heere is nooit ver weg voor hen die hem zoeken. Ook hier niet. Want straks komt de Heere Jezus weer. Maar eerst trekt de Heere Jezus zich wat terug. En daar heeft de Heere ook zijn bedoeling mee. Want nu komt die jongen, die wordt bestreden, die wordt bekeken van alle kanten. Want er is een hele consternatie daar. Het resulteert in 4 twistgesprekken. Eerst zien we de buren en de mensen die hem gekend hebben. Zijn buren die daar langs liepen, die wisten wie hij was. En mensen die in het voorbijgaan hem wel vaker hadden zien zitten daar, die bedelaar. En ze zeiden, is deze niet die zat en bedelde? Anderen zeiden, hij is het. En anderen, nou hij lijkt erop, maar hij is het niet hoor. In plaats dat die mensen blij zijn. En die jongen gaan vragen, wat is er gebeurd met je? En dat ze hem gaan feliciteren. En dat ze zich met hem gaan verblijden. Want die jongen straalt van blijdschap natuurlijk. De mensen gaan erover praten. Ze gaan er een twistgesprek over aan. Ze kunnen het niet geloven. Dit kan toch niet. Dat een blindgeborene kan zien. En ze zeggen, ja, hij lijkt op hem, maar hij is het niet. Hij is die bedelaar niet. Ze zijn verwonderd. Ze zijn niet verblijd. Maar verwonderd. En die bedelaar, die lost het probleem voor hen op. Hij zegt, ik ben het. Ik ben het echt die vanmorgen hier bedelde, ik hier bij de tempelpoort. En nu maakt hij dit wonder door de Heere Jezus gedaan bekend. Hij wordt een getuige van de Heere Jezus. Hij kan niet zwijgen. En al die mensen zien het en horen de grote werken Gods. Want het werk wat de Heer in zijn volk doet, zal gezien worden. Dan kun je niet zwijgen tegenover je medestudenten. Dan kun je niet zwijgen, want de liefde van Christus dringt in je. En dan kunt u niet zwijgen bij uw collega's op het werk, of bij buren, of bij vrienden. Want de Heer is zo goed. Het brandt in uw ziel. Wanneer een mens veranderd is, dan valt dat op bij mensen om hen heen. Het valt op dat zo'n persoon anders geworden is. Zijn houding is anders. Wanneer de Heer zijn liefde uitstort op een mens, dan komt er zo'n verandering. En zij die zo'n man gekend hebben voor die tijd en nu, ze kunnen het niet geloven, maar is hij anders geworden? Hij is veel vriendelijker geworden. Veel zachter. Veel liefdevoller. Veel meer bewogen. Bezorgd over ons. Het is zo heerlijk, de verandering die God bewerkt in de wedergeboorte. Maar dat is met deze jongen gebeurd. Ja. Hij is door de kracht van Gods geest veranderd. Al heeft hij dat zelf allemaal niet precies door. Maar hij getuigt van de Heere Jezus. Maar de buren die geloven het niet. En de mensen die hem gekend hebben voor die tijd, die zijn in verwarring. Ze bekijken de situatie. Ze gaan het analyseren en bestuderen en beredeneren. Ze hebben hun twijfels. Het kan immers niet. En ze vragen ze aan hem, nou, hoe is het dan gebeurd dan? Nou, dan gaat die blindgeborene spreken, een gouden kans. Hoe is het dan gekomen? En hij spreekt. Misschien dat er ook iemand aan jou vraagt of aan u vraagt. Waarom ga je naar de kerk? Heb je een gouden kans? Een open deur om te spreken over wie de Heere Jezus is. en over het woord van God dat mensen levens verandert en vernieuwt en vrede geeft. Spreek maar goed over de Heere. Je hoeft niet over uzelf te praten. Maar ja, ik heb me aanvechten en bestrijden. Ik weet het niet, ik hoop het. Maar spreek over hem. Dat doet die blindgeborene ook. En hij legt het uit. Wat er gebeurd is, nou, de mens genaamd Jezus. Ze kennen hem wel, Jezus. Hij maakte slijk en hij bestreek mijn ogen. En hij zei tot mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en ik waste mij en ik werd ziende. Ja, dat is toch een probleem. Ze zijn niet onder indruk, want die jongen is toch maar een zondaar. Daarom was hij toch blind geboren. Ja, dat vertrouwen ze allemaal niet. Nee. Ze weten niet wat ze mee aan moeten. Overnemen doen ze het niet. Geloven doen ze het ook niet. Ze gaan naar de fariseeën. De keurmeesters, het hoogste rechtscollege in Israël. Zij kunnen wel nagaan wat er met deze jongeman gebeurd is, want ja, er is iets anders gebeurd. Dat kan niet zomaar dat iemand zo van zijn blindheid genezen wordt. En zo krijgen we de tweede twistgesprek. De tweede groep mensen die de zaak bekijken. En deze jongeman heeft er geen bezwaar tegen. Oh nee, breng hem naar heen. Hij is zeker van zijn zaak. Het is voor hem helder als daglicht wat er in zijn leven gebeurd is. En hij wil het ook wel aan die fariseeën vertellen. Hij had misschien al verwacht dat iedereen blij zou zijn. Maar wanneer ze komen bij de fariseeën is daar ook gelijk argwaan. En de keurmeesters vertrouwen het niet. Hij moet opnieuw gaan vertellen. Hoe is dat gebeurd nou precies? Nou, hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. Dan moeten we dat theologisch gaan onderzoeken. Dus hij maakt slijk op de Sabbat. Dat is een vorm van kneden, deeg kneden. Ga je wat klei kneden. Nou, hij houdt de Sabbat niet. Dus hij moet een bedrieger zijn. Maar ze zijn ondertussen in complete verwarring. Want waar ongeloof is, daar komt de verwarring. Waar niet gebogen wordt voor het woord van God, komt de verwarring. En zo is er verwarring onder dat hoge gezelschap van fariseeën en schriftgeleerden. Ja, dit heeft allemaal plaatsgevonden op een Sabbat. Nou, deze mens is niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. En we moeten de Sabbat onderhouden, heeft God gezegd. En hij doet het niet, dus hij is niet van God. Ondertussen wilden ze niet toegeven dat ze hun eigen geboden gelegd hadden op het Sabbatsgebod. En dat de Heer Jezus al eerder gezegd heeft tegen hen, maar natuurlijk geloven ze hem niet, dat de Sabbat gemaakt is voor de mens. Voor het welzijn van de mens. En niet de mens voor de Sabbat. Dus dat de mens alles moet doen om maar de Sabbat te heiligen. Nee, de Sabbat is voor het welzijn van de mens. En er mag een goed werk gedaan worden aan een medemens. Maar dat hadden die leiders niet door. Maar hoe heerlijk het werk van de Heere Jezus. Op deze Sabbatdag genas hij een blinde man. En dat doet de Heere Jezus nou op elke Sabbat. Op elke rustdag, ook vandaag. De Heere werkt met zijn heilige geest in de harten van mensen. En de ogen van hun verstand worden geopend. En ze zien het. En ze weten het. En ze beseffen het. Dit is de waarheid. Want hun ogen worden geopend onder de prediking. De Heere leert eenvoudig een wijsheid. En dan gaat u uzelf zien zoals hij u ziet. En u gaat hem zien zoals hij is. Want de opening van zijn woorden geeft licht. Maar de Farizeeën, ze zagen het niet. Ze zagen het niet dat de Sabbat een dag was waar werken van barmhartigheid en noodzakelijkheid mochten plaatsvinden. Het genezen van een zieke op de Sabbat was volkomen geoorloofd. De inzettingen van de Farizeeën waren regels voor mensen. Als hun eigen os of een schaap in een kuil zou vallen op de Sabbat, dan zouden ze hem eruit trekken. Maar een blind geborene genezen, nee, dat mocht niet. En zo waren de inzettingen van de Farizeeën een last voor de mensen. En daarom wilde de Heer Jezus geen centimeter toegeven aan hun misvattingen. Daarom deed de Heer Jezus vaak een wonder van genezing op de Sabbat, om het gehuichel van de Farizeeën te ontmaskeren. Maar de Heer Jezus had toch ergernis kunnen voorkomen en had toch kunnen zeggen, nou, ik doe het maar niet op de Sabbat, ik doe het de dag daarna wel. Dan zijn ze tenminste niet geërgerd, dan krijg je geen spanning. Nee, dat deed de Heer Jezus niet, want die opvatting van de Farizeeën was zonde. Een last, veel te zwaar om te dragen, die God niet opgelegd had. En de Heer Jezus zou nooit toegeven aan goddeloze menselijke inzettingen. En daarom deed de Heer Jezus genezing op de Sabbat. Ondertussen zijn de Farizeeën sterk verdeeld. In vers 16. Sommigen dan uit de Farizeeën zeiden, deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. De ene redenering was dat Jezus de Sabbat gebroken had. En de andere was hij, hoe kan iemand dan die van God niet is, zulke wonderen doen? Dus, zo stonden ze tegenover elkaar. Een padstelling, ja en nee. Ze kwamen geen stap vooruit. Verwarring. Zoals tegenwoordig ook veel te vaak, helaas, gebeurt. Ook in ons kerkelijk leven. Maar het is al met al een zielige vertoning. Dat is het. Toen en helaas ook nu. Maar de Farizeeën twijfelen er nog steeds aan. Hoe moeten ze dit oplossen? Ze komen er niet uit. Nou, dan gaan ze maar hun ouders vragen. Dat is de derde groep mensen die mee geconfronteerd worden. Het derde twistgesprek. En ze roepen die ouders. En ze Farizeeën die vragen aan die ouders, is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu? En zijn ouders zijn bang. Ze zijn bang voor de Farizeeën. En willen niet tegen hun leer ingaan. In plaats van dat ze blij zijn en vrijmoedig een getuigenis van hun zoon overnemen, ze bedekken het. Want de vrees van mensen werkt als een strik. De vrees voor mensen werkt als een strik. Laat je er nooit in verstrikt raken. Maar blijf getuigen en spreken. Wees voor geen mens bang. Maar vrees God. En houd zijn geboden. Ook al sta je alleen, dan sta je maar alleen. Maar je mag nooit toegeven. Dat woord van God vasthouden. God kan niet liegen. Maar deze ouders zijn niet zo. Want zij zijn bang. Uit angst om de eer en het aanzien en het genoegen van mensen te verliezen, geven zij er een draai aan. Ze weten er precies wat er gebeurd is. Want ze zeggen, wij weten dat deze onze zoon is. En we weten ook dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hem zelf. Hij zal van zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden. Ze zeiden dit niet omdat ze niet wisten, maar omdat ze de Joden vreesden. Want de Joden hadden al reeds tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, iemand Jezus van Nazareth beleed als de Messias. Hij werd uit de synagoge geworpen. En zo kan het vandaag nog gebeuren, dat als u serieus wordt over de zaken van Gods woord en van Gods dag en van de naam van God, dat familieleden zich van u afkeren. Dat er een wrijving komt. Of dat er afstand komt. Omdat u wel de naam van de Heer Jezus wilt belijden. En wel in alles naar zijn woord wilt leven. Dan kunnen geliefden zich van u afkeren. En niet met u te maken willen hebben. Dat gebeurt helaas. En zo was het ook met deze blindgeborene. En zo komt het probleem weer terug bij af. Het komt weer terug bij de fariseeën. En dat is weer de vierde twistgesprek. De vierde keer wordt deze jongeman bekeken en ondervraagd. En dan vermannen zij zich. En ze zeggen, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. En zo staan dan al die hooggeleerde heren tegenover deze ene blinde bedelaar. We zien hun trotsheid, hun hoogmoed. Ze willen hem onder druk zetten. Mentaal zal dat een enorme druk geweest zijn op die jongen. En hoe gemeen van de fariseers. Wij weten dat hij een zondaar is. Maar eerder in hoofdstuk 8, vers 46, vroeg de Heere Jezus, wie van u overtuigt mij van zonde? Wijs het maar aan, een zonde. Toen kon ze niets tegen hem zeggen. Maar nu zeggen ze gewoon, wij weten dat hij een zondaar is. En zo lopen ze helemaal vast. Hoogmoed en verzet tegen Christus loopt vast. Het ongeloof loopt vroeg of laat helemaal vast. En denk maar niet dat de fariseeën de laatsten waren die vastgelopen zijn. De mens die niet wil buigen voor de Heere Jezus, hij loopt vast. Het kost hem zijn ziel, zijn leven, zijn eer, zijn trotsheid. Een mens wil zijn leven vasthouden en niet loslaten. Maar zo zult u het zeker verliezen. Maar die hun leven verliezen om Christus wil, zij zullen het behouden. En wanneer u leert om in overgave aan Christus te leven, dan behoudt u uw leven. En u wordt zalig. Nou, gemeente, dat was het eerste. Hij werd bekeken. Nu krijgen we het beleden. En daarna nog bestreden. Vrees niet, deze laatste twee punten zijn niet zo lang als de eerste punt van mijn preek. Dat ziet u ook in het gedeelte, tekstgedeelte dat we gelezen hebben. Maar wat er nu gaat gebeuren is die jonge man die gaat beleiden. Wat een heerlijke belijdenis. Want in vers 17 ze zeiden dan wederom tot de blinde, gij, wat zegt gij van hem, omdat hij uw ogen geopend heeft? Wij weten dat hij een zondaar is. En u, wat zegt u dan van hem? Hij zegt, hij is een profeet. Dat is alles wat die jongen ook weet. Hij weet, hij kent de Heer Jezus verder niet, heeft hem nog nooit gezien, heeft nooit iets aan hem gevraagd, maar hij weet één ding wel, hij is een profeet. Hij komt van God. Dat werd al vaker gezegd, dat Jezus een profeet was. Velen uit het volk zagen de Heer Jezus als een groot profeet. En ze noemden hem ook Jezus, de profeet van Nazareth. En in Lucas 7 zeggen ze, een groot profeet is onder ons opgestaan. En zelfs Kleopas en zijn vriend op weg naar Emmaus, zij noemden hem een profeet, machtig in woorden en werken. Het is groot om te zeggen dat Jezus is de profeet beloofd door Mozes. Dat is een aanduiding voor de Messias. De profeet zal komen, had Job Mozes gezegd. Een profeet net als mij. Naar hem moet u horen. Dat is een belofte voor de Messias. Zover is deze jonge man nog niet. Hij zegt niet, hij is de profeet. Hij zegt, hij is een profeet. En onder het Jodendom werd aangenomen dat een profeet hoefde de Sabbat niet te houden. Maar hoe het ook zij, deze bedelaar getuigt dat Jezus een profeet is en dat hij daarmee meer inzicht vertoont in het koninkrijk van God dan al deze leraren onder Israël. En dat was toch heel bijzonder dat die jonge man dat zei, want 4 eeuwen lang was er geen profeet meer geweest onder Israël. Malachi was de laatste en toen Johannes de Doper en toen kwam de Heer Jezus. Maar deze bedelaar beleidt vrijmoedig, hij is een profeet. Nou, daar zijn de fariseeën en de schriftgeleerden niet zo van onder de indruk. En ze nemen hem nog verder in de tang. Ze nemen hem nog verder onder handen. Nog meer in de klem zetten. Want, vers 24. Geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zeide. Die jonge man. Al die hoge heren. Die jonge man staat voor. Hij ziet ze allemaal aan. Hij zei, of hij een zondaar is, dat weet ik niet. Eén ding weet ik, ik was blind en nu zie ik. En daarmee heeft hij ze allemaal klem gezet. Ze kunnen geen kant meer op. Die jongen heeft zelf ervaren wat de Heer gedaan heeft. En niets is zo duidelijk voor een mens als wat hij weet dat God in zijn ziel gewerkt heeft. Want als de Heere komt, dan weet u het. Dan wordt het aangevochten en bestreden, maar het wordt wel weer bevestigd. Zo werkt de Heere ook. En daar kunt u niet meer voor weg. Deze jonge man ook niet. Eén ding weet ik. Ik was blind. En nu zie ik. De hele wereld mag anders denken. Maar ik weet wat er gebeurd is. Hij kan ook niet verklaren. Veel dingen niet. Veel dingen weet hij niet, begrijpt hij niet. Maar dit ene weet hij wel. Ik was blind en nu zie ik. Veel kennis had hij niet. Hij wist niet van kruis en opstanding. Het geloof was nog heel zwak en klein. Maar het geloof was er al wel. Want wanneer de Heer Jezus werkt met zijn geest, dan verandert er iets. Iets wat nooit meer ongedaan kan worden. God is in mijn leven gekomen. Ik was duisternis. Maar nu ben ik licht. Ik was bang voor God. En nu heb ik hem lief. Ik leefde in de zonde en ik hield ervan. Maar nu walg ik ervan. Ik was blind, maar nu zie ik. Kijk, het gaat niet om theoretische kennis van het christelijk geloof. Dat hoort er wel bij. Maar het gaat vooral om de praktische kennis. Om de Heer Jezus te kennen met uw hart. Die de dorstige drinkt. De hongerige krijgt voedsel. Zij die neergebogen waren worden opgericht. De kracht van de Heer Jezus wordt ervaren. Hij werkt in het hart. En dan kunt u niet meer terug. En dan wilt u niet meer terug. Dan ziet u de macht van de Heer Jezus om een mens een hart te veranderen. En dan komt er al de macht van de hel erop af. Die probeert het werk van de Heer te schudden en stuk te maken. Maar dan zegt u, en nochtans is hij de mijne en ik de zijne. Misschien kunt u ook niet alles verklaren in uw leven. Misschien vindt u het best moeilijk om uw weg te verklaren aan de ouderlingen. En dat u geen uitgebreid verslag kunt geven hoe het allemaal geestelijk gegaan is in uw leven. Maar dat u weet, er was een tijd dat het me niet zei. Er was een tijd dat ik blind was. En ik liep blind recht op de afgrond aan. En de Heer heeft mijn ogen geopend. Ik kreeg verstand, met goddelijk licht bestraald. Ik zag mijn eigen verlorenheid. En de Heer in zijn reddende zondaarsliefde. En dan zoek ik alleen maar om dicht bij hem te leven. Ik heb nog heel veel te leren. Had deze blindgeborene ook. Maar u wilt niet en u kunt niet zonder hem verder gaan. Zo belijdt deze jonge man vrijmoedig de Heer Jezus. En ondertussen zijn de fariseeën in totale verwarring. Wat moeten ze beginnen? Hoe moeten ze verklaren? Die jongen kan zien. Ja. Hoe is dat gekomen? Weten we niet. Dan maar opnieuw vragen. Wat heeft hij u gedaan? En hoe heeft hij uw ogen geopend? En dan wordt deze blindgeborene vrijmoedig door het geloof. Hij voelt dat deze fariseeën Jezus niet herkennen als profeet. En ze willen hem niet aanvaarden. Ze geloven zijn verhaal ook niet. Al zien ze wel een feit. En daarom moet hij maar opnieuw gaan uitleggen. Misschien kunnen ze dan iets vinden in wat hij, als hij het nog een keer duidelijk zegt. Hé, daar klopt het niet. Daar hopen ze op. Nou, zeg het maar nog een keer. Wat is er met u gebeurd? En dan zegt de jongen, ik heb het u al gezegd. En u hebt er niet naar geluisterd. Wat? Wilt u het opnieuw gaan horen? Wilt u misschien ook zijn discipelen worden? Oh, wat een vrijmoedig geloofsgetuigenis van die man. Hoe zet hij die fariseeën helemaal klem? U ziet het toch? Zou u ook niet zijn discipelen moeten worden? Oh, en dan de fariseeën. Toegeven doen ze niet. Nee, men geeft niet vaak toe. Ook niet in het kerkelijke leven, helaas. Men blijft staan op zijn standpunt. En willen niet buigen voor het woord en voor het gezag van de Heere. Toen niet en nu ook niet. Wat zeggen die fariseeën dan? Ze gaan op hem schelden. Dus ze hebben heel wat tegen de jongeman gezegd. Lelijke woorden. Dat gaan ze dan doen. Lelijke woorden zeggen. En dan zeggen ze, u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft. Maar deze, we weten niet van waar hij is. En dan geeft die jongeman toch zo'n schitterend antwoord. Zo'n schitterend belijdenis. Waar hij de fariseeën mee schaak, mat, zet. En dan zegt die jongen tot hem, het is toch wel heel bijzonder. Om over te verwonderen. Dat u niet weet van waar hij is. En toch heeft hij mijn ogen geopend. Wat een heerlijke getuigenis. En wij weten dat God zondaars niet hoort. Maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Dus als iemand in de zonde leeft en een zondaar is en gescheiden van God leeft en niet naar de Heer wil luisteren, dat is een zondaar. God luistert niet naar zo iemand. Maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, naar zulke mensen hoort God. En van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene heeft geopend. Als deze man niet van God zou zijn, hij zou niets kunnen doen. Wat een inzicht van deze blind geborene. Hoe rijk. God hoorde naar de Heer Jezus. Hij komt dus van God. Hij is geen zondaar. Wat u allemaal van hem verzint is nonsens. Hij is een groot profeet. En dan wordt het bestreden. Dan de fariseeën. Wat doen ze? Gaan ze erover nadenken. Het is toch wel heel goed wat die jongen zegt. Ja, dan moeten wij terugkomen op ons standpunt. Nee, nee. We komen nooit terug op ons standpunt. Buigen en bukken zullen we niet doen. Toen niet. En nu ook niet. Wat zeggen ze? Jij bent helemaal in zonden geboren. Je was blind. Wie denk je wel dat je bent? Dat jij tegen ons wat kunt zeggen? En ze wierpen hem uit. Het was excommunicatie. Hij werd in de ban gezet. Uit de tempel. Je mag hier nooit meer inkomen. En je mag in geen synagoge in Israël je vertonen. Dat zeiden ze tegen hem. Ze wierpen hem uit. Het was voor hem een grote slag. Hij had vrijmoedig getuigd. En hij wordt eruit gezet. Excommunicatie. En ze dreven hem uit de tempel. Uit jij. Want de Joden waren overeengekomen dat wanneer iemand zou belijden dat de Heer Jezus de Christus is, dan werd hij uit de synagoge gebannen. Deze jonge man heeft niet eens strikt gezegd dat Jezus de Messias is. Maar ze voelen het allemaal aan dat het wel zo is, dat hij de Messias is. Strikt genomen heeft deze jonge man alleen maar gezegd, hij is een groot profeet en hij komt van God. En hij is geen zondaar, dat was alles. Maar toen hebben de fariseeën hem toch maar uitgeworpen. En dan hield voor een Jood eigenlijk het Jood zijn op. Kan zijn dat u kritiek ontvangt. En dat u tegenwerking ontvangt. Omdat u een goede belijdenis afgelegd hebt van de Heer Jezus. En het kan er zijn dat u tegenwerking ontvangt. Mensen haten u. Mensen geven u schimpscheuten en spotten met u. Een schimpscheut, jongens, dat is een spot. Een spotwoord. Een steek geven ze je. Omdat ze je de Heere lief hebt. En zo brengt het kennen van de Heere Jezus verdeeldheid en verwijdering. Zij die de Heere Jezus lief hebben, ervaren vijandschap van de wereld. En ze ervaren vijandschap van het schijngeloof. De wereld wil niet luisteren naar het woord van God. En het schijngeloof wil niet luisteren naar het woord van God. En daaraan is het te herkennen. Hoe gaan ze met het woord van God om? En zij die de Heere Jezus lief hebben, gaan soms door moeite heen. Maar ze hoeven niet bang te zijn. Die mensen die hen tegen zijn, die weten niet wat genade is. Die kennen Christus ook niet. Die zijn nooit zondaar voor God geworden. Hebben nooit het wonder ervaren dat God omziet naar een zondig mens. En dan verliest de mens al zijn praatjes, al zijn eisen. Dan wordt hij een luisteraar van het woord van God. Die God die mij opgezocht heeft. En die mij vrede in het hart gelegd heeft. Hem heb ik lief. Voor hem wil ik buigen. Wat heerlijk. Wanneer dat zo in uw leven mag zijn. Dan zal het licht wat u ontvangen hebt aangevochten worden. Maar het kan nooit weggenomen worden. Kan de duivel niet. De mensen niet. Want Gods werk blijft bestaan. En dan zal de Heere u onderwijzen en leiden. En niet alleen u, maar ook anderen. Die ook door die zaligmaker getrokken zijn. Zijn werk gaat verder. Gelukkig wel. Dat hopen we volgende week verder te zien, gemeente. Want de Heer is trouw. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. We gaan zingen, gemeente, Psalm 111, het vijfde vers. Zullen wij bidden en danken. Heere, uw naam worden geheiligd. Laat dat zo mogen zijn, Heere, in ons eigen leven. Dat wij uw eer eerst zoeken. En laat dat ook mogen zijn in onze gezinnen. Dat het duidelijk mag zijn voor de kinderen, dat in ons gezin luisteren wij naar het woord van God. En daarom zijn we niet als andere gezinnen die niet met dat woord van de Heere leven. En laat er zo eerbied mogen zijn voor u en voor uw naam in onze gezinnen. En laat er ook zo mogen zijn in onze gemeente dat uw naam geheiligd wordt. En Heere, laat het ook zo mogen zijn in de kerken, dat daar eerst oprecht uw eer gezocht wordt. En het zal toch zo zijn, Heere, dat uw eer zal schitteren in uw woord en in de persoonlijke omgang die u met uw geest doet door uw woord in het leven van mensen. We hebben er iets van gezien, Heer, in het leven van die blindgeborene. Wat een heerlijke geschiedenis. Dank u voor het licht wat u gegeven hebt aan die jonge man. En u bent dezelfde, ook vandaag. Iemand kan in een paar uur zoveel leren van u, dat een ander een leven lang niet eens leert. Heere, wilt u krachtig werken. Met uw Heilige Geest in ons midden, in onze gemeente, onder een ieder van ons. En breng ons ook vanavond weer samen in uw huis, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 87, het vierde vers. gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.